Goedemorgen gemeente. Vanmorgen is de voorganger dominee J.W. van Pelt. De organist is Gerard Putters en mijn naam is Hans van der Wurgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 22, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Psalm 22, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Na stil gebed, fotum en groet zingen we uit Psalm 92, de versen 7 en 8 uit de oude berijming. Psalm 92, de versen 7 en 8 uit de oude berijming. Na de geboden zingen we uit Gezang 182, vers 1. Gezang 182, vers 1. Na de gebeden is de schriftlezing uit Marcus 11, de versen 12 tot en met 26. Marcus 11, de versen 12 tot en met 26. Vervolgens is het kinderlied Zie de zon. Daarna de collecte. En na de collecte zingen we uit Psalm 96, de versen 4, 6 en 7. Psalm 96, de versen 4, 6 en 7 uit de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 25, de versen 3 en 10. Psalm 25, de versen 3 en 10 uit de nieuwe berijming. Na dankzegging en voorbeden is de slotzang uit Gezang 182, vers 6. De slotzang is Gezang 182, vers 6. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden en iedereen die meeluistert naar deze dienst. Al een hartelijk welkom, ook een hartelijk welkom aan onze voorganger van vanmorgen, dominee Van Pelt. Na deze dienst is er een stemmingsvergadering waarin de verkiezing van de nieuwe ambtsdrager zal plaatsvinden. Ik mag twee nieuwe leden welkom heten, dat zijn Hilbert en Lisbeth de Jong. En ik heb ze al even gezien, ik zou ze willen verzoeken om even te gaan staan. Okay. Welkom, jullie zijn overgekomen uit de Christgeformeerde Kerk van Noorderloos. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen in Zuidhoven. En dat jullie een gezegende tijd zullen hebben bij ons. En we hopen dat jullie ook jullie gaven zullen gaan inzetten bij ons. Bedankt. Ik zou willen vragen aan de wijkgenoten van wijk B, dat is het centrum, ook even te gaan staan. Zodat we van elkaar weten wie de nieuwe wijkgenoten zijn. Nou, dankjewel. Neem plaats. Volgende week zondagmorgen is er een themadienst voor jongeren. Thema's over discipelschap. En volgende week zondagmiddag is er een doopdienst. Aanstaande donderdag is er ook een dienst waarin, of dienst, een gemeentebijeenkomst waarin we stil willen staan bij discipelschap. En hier wil Rika Putters een korte toelichting over geven.
Ja, goedemorgen allemaal. Heel graag wil ik u nog attenderen op de avond in het kader van het gemeentethema discipelschap aanstaande donderdag. Als voorbereidingscommissie hebben we ons afgevraagd of we met het organiseren van gemeenteactiviteiten soms ook wel echt tegemoet komen aan behoeften van gemeenteleden. Leerling van Jezus, volgeling of discipel, dat willen we zijn, anders dan was u hier niet. Maar wat houdt ons bezig? Wat hebben we nodig? Je kunt het ook meer specifiek maken. Wat hebben onze kinderen nodig om op te groeien als leerling van Jezus? Maar ook wat hebben we als volwassenen nodig om leerling van Jezus te blijven? Dat kan heel verschillend zijn. Geen mens is gelijk. Nou is de vraag van wat hebben we nodig nog niet eens zo heel gemakkelijk. Daarom denk er thuis nog eens alvast eens over na deze week. Donderdag willen we het gesprek met elkaar aangaan in een open, eerlijk en zorgvuldig. Op zoek naar onze vragen, zodat we ook onze gemeenteactiviteiten daarop af kunnen stemmen. En ik hoop dat u erbij bent, jongeren en ouderen en iedereen ertussenin. Om te ontdekken waarin we elkaar kunnen helpen om op verschillende manieren ook volgeling van Jezus te zijn. Vanaf 7:45 staat de koffie klaar en om 8:00 willen we beginnen. Tot donderdag. Dank u wel.
We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 22 uit de oude bereiding, de eerste twee versen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen van Psalm 92, het 7e en het 8e vers. Luisteren naar de wet van de Heere onze God en antwoorden daarop met het zingen van lied 182 vers 1, Jezus leven van ons leven. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de apostel Paulus schrijft ons verderop in het Nieuwe Testament, Galaten 3. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, wat zijn we blij dat we u mogen kennen. Dat we u mogen kennen als de schepper van hemel en aarde, zo onvoorstelbaar groot. En dat u toch ons kent en ziet en voor ons zorgt. Daar ging het met biddag ook over, dat we geloven dat u voor ons leven zorgt. We danken u dat we u mogen kennen als de Heer Jezus, de Zoon, die de diepe weg is gegaan van lijden en sterven en is opgestaan. We danken u dat we u mogen kennen als de Heilige Geest die harten van mensen binnenkomt, levend maakt. Warm maakt voor u en voor onze naasten. Wat een voorrecht dat we gemeente van u mogen zijn. En dat u met uw woord, met uw geest, met uw genade en uw kracht wilt werken in onze gemeente, in onze harten. En tegelijk, Heere God, beseffen we dat we mensen zijn die in deze wereld leven. U roept ons om kerk te zijn in deze samenleving, de westerse samenleving, de Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin veel mensen niks van u meer moeten hebben. Of totaal onbekend zijn met uw woord. Een samenleving waar we elke dag in zitten. Op ons werk en op school. En waar we wonen en waar we leven. En dan kan het ons ook wel eens moeilijk vallen om een stukje van uw gemeente te zijn. Wij bidden u, wilt u ons daarom opzoeken met uw woord en opbouwen als gemeente. Opbouwen in het geloof, samen en ieder persoonlijk. En wilt u daarom deze dienst gebruiken, zodat we uw grote naam mogen loven en aanbidden, maar dat we u ook meer en meer mogen leren kennen en liefhebben. En dat we meer en meer beseffen waarop het aankomt in ons leven. Er zijn zoveel dingen in onze samenleving die mensen belangrijk vinden, waar ze tijd aan geven, waar ze druk mee zijn. En u houdt ons in de Bijbel voor dat het eigenlijk maar aankomt op één ding. Dat wij u kennen. Laten we dan die concentratie van alle dingen goed meekrijgen. En daar ook praktisch de consequenties aan verbinden. Help ons daarin. om zo kerk te zijn tot uw eer. En dat we met enthousiasme en met liefde iets aan de volgende generatie mogen doorgeven. Van wat ons drijft om u lief te hebben. Hoe je dat doet. Op wat voor manier dat ons leven bepaalt en verandert. En dat we met vreugde daarin bezig mogen zijn. Misschien ook wel eens zoekend en tastend. Is dat nou echt het ene, het belangrijke, waarop het ook in mijn leven aankomt? Zoekt u ons op, goede herder, met uw woord. En mogen we merken dat uw woord vol is van de liefde van uw hart. En mag dat in ons hart iets doen, iets teweeg brengen. Zo bidden we voor elkaar hier in de kerk, voor anderen met ons verbonden. Denkt u aan een ieder, ook degene die ziek zijn, die zorgen hebben. Wees u zo in uw kerk aanwezig, dat uw koninkrijk wordt opgebouwd, hier, maar ook wereldwijd. Soms onder grote verdrukking en moeite. Laat uw woord toch de stille kracht zijn, die deze wereld verandert. En dat we mogen verwachten dat het eenmaal echt anders zal zijn. En dat u ons, Heere, meeneemt naar de grote toekomst. Maar dat u ons ondertussen op onze post zet. Maak ons dan trouw. In uw kerk, in uw koninkrijk, maak ons trouw. Als leerlingen van u, om te volgen achter onze heiland. We danken u dat er ook twee nieuwe gemeenteleden bijkomen vandaag. Wees u bij hen. Wees u met Hilbert en Lisbeth dat ze hun plekje kunnen vinden in deze gemeente. En dat deze gemeente hen ook op kan nemen. En dat we zo samen met elkaar een gezegende tijd tegemoet mogen gaan. Laat uw trouw en uw goedheid er zijn voor een ieder van ons. Wilt u wegnemen wat ons belemmert om echt te luisteren met ons hart? Wilt u dan vooral de zonde van ons leven wegwassen, schoonwassen in het bloed van het lam? Laat de vernieuwing door uw geest plaatsvinden in de praktijk van ons leven. En vervul zo uw gemeente met uw heerlijkheid. Dat bidden we tot eer van uw naam en tot heil voor onze zielen. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van morgen, gemeente, is uit Markus 11, vers 12 tot 26. Schriftlezing Markus 11, vers 12 tot 26. Dat is een gedeelte dat staat in het grotere kader van de leidersweg van de Heer Jezus. Begin van hoofdstuk 11 vertelt de intocht in Jeruzalem. En dan lezen we vanaf vers 12 tot 26 wat meteen na de intocht, het Hosanna en Halleluja, gebeurt. En de volgende dag toen ze uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En zij kwamen in Jeruzalem en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen: staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om hem om te brengen. Want zij waren bevreesd voor hem, omdat heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat geworden was, ging hij naar buiten de stad uit. En toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek zijn de versen 12 tot 14 over de vijgenboom. De volgende dag toen ze uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Laten we eerst gaan luisteren en misschien meedoen met het kinderlied Zie de Zon. Daarna volgt de collecte. Geeft u voor de Heere en de dienst in zijn koninkrijk. En dan zingen we van Psalm 96, vers 4, vers 6 en vers 7. Laten we straks, gemeente, naar het amen van de preek zingen uit Psalm 25, het derde en het tiende vers. Denk aan het vaderlijk medogen, hier waarop ik biddend pleit. Het tien mogen mij toch steeds behoeden, vroomheid en waarachtigheid. Psalm 25, vers 3 en vers 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vast en zeker hebt u ze wel overal zien staan, hier in Dordt ook. Narcissen die overal in tuinen hun kleurige kopjes opsteken om het voorjaar aan te kondigen. Vaak staan ze in groepjes bij elkaar. Maar als je goed kijkt zie je ook wel eens van die groepjes waar eigenlijk geen bloem omhoog komt. Dan zitten er bollen in de grond die niet meer groeien. En daar zie je alleen maar van die groene stengels waar niks bijzonders aan te zien is. Hoe zou je het nou vinden als jouw buurman op een dag tegen zo'n onvruchtbare narcis zou zeggen: nooit of te nimmer zal je meer bloeien. Waarschijnlijk zou je dat toch wat overdreven vinden. En toch vertelt ons Marcus dat Jezus op een keer tegen een vijgenboom spreekt. Niet om die boom gelukkiger of mooier te maken. Niet om contact te zoeken met de ziel van de boom of zoiets wazigs. Maar als Jezus langs die vijgenboom loopt waar geen vrucht aan zit, dan zegt hij tegen de boom: laat niemand meer vrucht van u eten tot in eeuwigheid. En we hebben het gelezen, de volgende dag komen ze weer langs die boom en dan zien ze dat die boom het bevel van Jezus heeft opgevolgd. Want hij is tot in de wortel verdord. En dat is een wonder, dat roept veel vragen op. Al was het alleen maar omdat het het enige wonder van Jezus is waarin hij geen genezing, maar ziekte brengt. Geen vergeving, maar vergelding. Geen leven, maar dood. En misschien zou je dan nog kunnen denken: nou, dan is het maar gelukkig dat Jezus alleen die woorden maar tot een boom spreekt. Maar je zou ook kunnen zeggen: als Jezus nou zo al tegen bomen gaat spreken, wat gaat hij dan straks tegen de mensen zeggen? Het is in de wereld van vandaag veel te radicaal als je Jezus hoort zeggen: wie niet met mij is, is tegen mij. Want waar blijf je met onze multiculturele samenleving als iedereen dat nou maar gaat zeggen? Je kunt wel op je vingers natellen dat het dan één groot strijdtoneel wordt. En dat is dan onder de mensen. Maar een boom. Een boom die tegen Jezus is. Hoe kan nou een boom tegen Jezus zijn? Toch lijkt hij het wel zo te ervaren. Alsof alles en iedereen tegen hem is. En dan denk je: is dat nou niet een tikje te ver gezocht? En dan wrijf je je ogen helemaal uit als Marcus er ook nog bij zet dat het niet de tijd is voor vijgen. Kijk, in het voorjaar een beetje mopperen op een bloem die nog niet bloeit, dat is begrijpelijk ergens. Maar in het voorjaar een vijgenboom vervloeken die geen vrucht voortbrengt, terwijl het nog geen tijd voor vijgen is, is dat nou niet volstrekt onredelijk? En dat maakt je nieuwsgierig naar de boodschap van de onvruchtbare en vervloekte vijgenboom. Laten we eens kijken wat die boodschap is en wat het ons zegt. Ik zei het al, Jezus komt Jeruzalem binnen. Hij is daar binnengehaald als een koning. De intocht in Jeruzalem met, nou u weet het wel hoe dat ging. Jezus op een ezeltje, mantels uitgespreid, takken op de weg. En dan gaat Jezus, nadat hij zo is ingehaald, gaat hij naar de tempel toe. En als hij dan daar alles bekeken heeft, dan gaat hij terug met zijn discipelen naar Bethanië. En als ze dan de volgende dag uit Bethanië vertrekken, dan lees je dat gedeelte over die vijgenboom. Dan krijgt hij honger. Dan ziet hij in de verte een vijgenboom die in blad staat. Hij gaat erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. En als hij bij de boom komt, ziet hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. Waarom schrijft Marcus dat laatste zinnetje er nou zo nadrukkelijk bij? Want nou lijkt het alsof hij Jezus een verwijt maakt. Jezus had toch kunnen weten dat er nog geen vijgen aan die boom zaten. Het was nog niet de tijd voor vijgen. Nou moet je weten dat Marcus een ware grootmeester is van de compactheid. Hij schrijft geen woord te veel in zijn evangelie. kort en krachtig schrijft hij op wat je nodig hebt om te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Waar wij zo enorm druk mee zijn in december, Advent en Kerst, dat vind je bij Marcus niet eens. Dat hoort niet bij zijn selectie. Zijn selectie is zo compact. In 16 kleine hoofdstukjes schrijft hij alles op wat je nodig hebt om te geloven in Jezus. Het ligt niet voor de hand om dan aan te nemen dat Marcus tussen de regels door eens even flink kritiek gaat hebben op zijn heiland. En het past ook helemaal niet bij Marcus om zomaar iets op te schrijven zonder bedoeling. En daarom kun je ervan uitgaan dat Marcus in dit stukje iets zegt om te laten zien dat het echt niet onredelijk is van Jezus om die boom te vervloeken. Maar om dat te begrijpen moet je iets meer weten van vijgenbomen. Dan heb ik verschillende Bijbelverklaringen gevonden die al snel overgaan tot het vergeestelijke van dit gedeelte. En dan krijg je zoiets als, nou, Jezus zoekt vrucht in de harten van oud en jong. En als hij geen vrucht in jouw hart vindt van geloof en bekering, dan zal zijn vloek jou treffen. Nou, dat is natuurlijk een prima Bijbelse waarheid, die klinkt als een klok. Maar is dat nou ook de boodschap die Marcus ons hier wil doorgeven? Is dat alles? Is er nog iets meer? Is er nog een andere invalshoek? Er zijn Bijbeluitleggers die zijn wat dieper gaan graven naar de eigenschappen van een vijgenboom. En dan kom je meteen iets bijzonders op het spoor. Want vijgen zijn namelijk tweejaarlijkse vruchten. Wat betekent dat? Als je in het eerste vruchtjaar zo'n boom ziet en hij gaat langzamerhand in het voorjaar, komt hij in zijn blad. Dan heb je naast het blad heb je ook van die knoppen waar de bloesem uitkomt. En als die bloesem dan verderop in het jaar, als die langzamerhand afvalt, dan blijven daar die beginnende vruchtknoppen over. En als je dan naar het tweede vruchtjaar gaat, dan zitten daar nog altijd die vruchtknoppen van het eerste jaar. En die moeten dan langzamerhand in het tweede jaar zich gaan ontwikkelen tot de volledige vrucht. Dus in het tweede voorjaar, dan heb je voordat de boom in het blad komt, heb je al van die vruchtknoppen die nog van het eerste jaar zijn blijven zitten. En in het tweede jaar dan zijn die beginnende vruchtjes, die zijn er al wel. Maar ze zijn nog erg klein. Ze zijn ook al eetbaar. Maar ze moeten nog volgroeien. En gaat het voorjaar dan verder, dan komt die boom helemaal in zijn blad. Dan rijpen de vruchten en dan kun je ze oogsten. Dan is er nog een ontdekking die je kunt doen als je verschillende vertalingen naast elkaar legt. Want in de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, staat toen Jezus bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. En wat wij gelezen hebben, de HSV, die zegt erbij gekomen, vond hij niets dan bladeren. Nou, netto komt dat misschien op hetzelfde neer, maar toch is er een verschil. Want de NBV zegt wat Jezus niet vond, vruchten, en de HSV zegt wat Jezus wel vond, bladeren. Het verschil is toch niet onbelangrijk. Want dat Jezus geen vruchten aan de vijgenboom vond, nou ja, dat is wel logisch, want het was nog niet de tijd voor die vijgen. Maar dat Jezus aan die vijgenboom alleen maar bladeren vond, dat is niet logisch. Want zelfs al is het nog niet de tijd voor vijgen, dan moet er aan een vijgenboom die in zijn blad staat, moet er al of in het eerste vruchtjaar iets van die bloesem of beginnende vruchtknoppen te zien zijn, of in het tweede vruchtjaar, dan zitten al die kleine beginnende vruchtjes zitten er al. Nog niet volgroeid, maar wel al eetbaar. Maar of zulke kleine vruchtjes er al zitten, kun je van een afstand niet zien, dan moet je dichterbij kijken. En dan zie je wat Marcus zegt. Als Jezus bij die vijgenboom komt, dan ziet hij niks dan bladeren eraan. Dus heeft hij reden om teleurgesteld te zijn in die vijgenboom. Blijft voor ons gevoel wel een beetje vreemd dat hij dan niet met zijn discipelen daarover spreekt, maar dat hij tegen die vijgenboom spreekt. Nooit of te nimmer zal iemand vrucht van je eten. Dan zou je nog kunnen denken, is dat nou helemaal eerlijk? Kan zo'n boom daar nou iets aan doen? Later in de Bijbel, in de Romeinenbrief, schrijft Paulus dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En iets verderop zegt hij dan dat de schepping er rijkhalsend met diep verlangen naar uitziet dat het moment daar zal zijn. Het openbaar worden van de kinderen van God. Door de bladeren van de bomen ritselt er hoop. Want de hele schepping, inclusief de bomen, zal op een keer bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid. Om te delen in de heerlijkheid, in de luister van de kinderen van God. Romeinen 8, vers 19 tot 21. Nou, in de tijd dat de Heer Jezus met zijn leerlingen naar Jeruzalem reist, waren de brieven van Paulus er natuurlijk nog niet, maar de psalmen waren er wel. We hebben het gezongen op psalm 96. En als je die onberijmde psalm erbij pakt, dan kom je de oproep tegen. Laten alle bomen juichen en jubelen voor de Heere, want hij komt om de aarde te richten. Houd dat beeld van die juichende bomen maar even goed vast, want dat is belangrijk. Psalm 96 heeft het over juichende bomen die de rechter van de hemel en de aarde verwelkomen. Maar als Jezus bij de vijgenboom komt, dan blijkt er helemaal niks van dat hij staat te jubelen bij de komst van Jezus. Dan lijkt het er inderdaad op dat niet alleen de mensen, maar ook de bomen Jezus afwijzen. Het is alsof die vijgenboom zegt: hoezo moet er nou bij mij iets eetbaars te vinden zijn voor u? Waarom zou ik me daarmee haasten of zo? Het is toch helemaal nog de tijd niet voor vijgen. Kom over een paar maanden wel maar eens terug en dan zal ik eens zien wat ik voor u kan doen. Komen die woorden je ergens bekend voor? Heb jij misschien bij jezelf wel eens gezegd wat die vijgenboom zegt? Natuurlijk zeg je dat alleen bij jezelf. Je zegt het nooit hardop. Net als die vijgenboom dat niet hardop zegt. Maar als Jezus nou eens de vijgenbladeren van jouw leven aan de kant schuift. Op zoek naar de vrucht van jouw leven. Ben je dan net zo vruchteloos als die vijgenboom? Als hij zijn oor te luisteren legt aan jouw hart. Hoort hij je dan ook van die dingen zeggen zoals van die vijgenboom? Weet je, de vervloeking van de vijgenboom volgt op de intocht van Jezus in Jeruzalem. En dan zou je zeggen van, nou, die inwoners van Jeruzalem, die zullen wel minder lauw reageren op de komst van Jezus dan de vijgenboom. Want velen spreiden hun mantels uit op de weg, takken, en zo halen ze Jezus als koning binnen. Hosanna, halleluja, roepen ze hem toe. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend het koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. En nou zie je toch de verbindingslijn wel lopen, hoop ik. Want die inwoners van Jeruzalem, die doen hetzelfde als de bomen uit Psalm 96. Zij verwelkomen met gejuich de rechter van hemel en aarde, die het laatste oordeel komt brengen. Daar zit in opgesloten, laat hij maar komen om de vrucht van mijn leven te keuren, te proeven. Dat zie ik met vertrouwen tegemoet. Laat de grote koning van God maar komen en de vijanden van God wegdoen in zijn gericht. Eindelijk zullen wij dan in vrede leven. Want die vijanden waar de goddelijke toorn over uitgegoten wordt, dat zijn wij natuurlijk niet. En die vloek en dat oordeel, dat voor al die anderen, maar niet voor mij. Bij de intocht in Jeruzalem zingen de mensen met woorden die lijken op Psalm 96. Ze spreiden de takken uit op de weg voor Jezus. Maar dan mag je je wel afvragen, zit er in hun leven dan vrucht? Of zijn ze zoals die vijgenboom met veel blad en geen vrucht? Kijk, die vraag blijft in de lucht hangen na de intocht van Jezus in Jeruzalem. En wat schrijft Marcus ook alweer precies? Jezus ging Jeruzalem binnen, hij gaat de tempel in. En als hij dan alles rondom bekeken heeft en als het al avond was, dan gaat hij met de 12 terug uit de stad naar Betanië. Voordat Jezus de vijgenboom inspecteert, heeft hij dus eerst de tempel geïnspecteerd. En daarna vertrekt hij teleurgesteld uit Jeruzalem. En als hij dan de volgende dag die vijgenboom langs de weg ziet staan, dan is dat een soort symbool, een teken aan de wand. Zo onvruchtbaar als die vijgenboom is de tempel in Jeruzalem waarheen hij onderweg is. Die tempel vol van handel, kopen, verkopen, geldwisselaars. Dat is een boom vol met bladeren. Maar geen vrucht. Voor die verbindingslijn wil Marcus onze ogen openen. Als hij de vervloeking van die vijgenboom precies zet tussen de inspectie van de tempel en de reiniging van de tempel. En toch is het nog niet zo makkelijk om precies aan te geven waarom Jezus dan over die tempel net zo teleurgesteld is als over de vijgenboom. Want hij had gehoopt aan die vijgenboom iets eetbaars te vinden. Nou, wat had hij dan graag in die tempel voor vrucht willen proeven, willen vinden? Je hoort Jezus de woorden van Jesaja aanhalen. Mijn huis moet voor alle volken een huis zijn van gebed. Dus al die offers die daar in die tempel gebracht worden, dat moet eigenlijk één groot gebed zijn om... Ja, waarom dan? Waar wijzen al die offers dan heen? Naar Jezus toch? Naar Jezus toch? Hij is dat ene offer dat God uit de hemel geeft. Dat ene lam. Lam van God. Wat Johannes de Doper al had aangewezen. Dat ene offer waar die hele tempeldienst naartoe wijst. Maar proeft Jezus dat nou in de tempel, dat alles bidt en smeekt om hem? Dat ze daar met z'n allen met zo diep verlangen uitzien naar hem? Daar merkt hij niks van. Hij is wel als een koning de stad binnengehaald, met Hosanna en Halleluja. Maar niet als priester de tempel binnengehaald. Waar ze hem ook voor nodig hadden, nou daar niet voor hoor. De vraag die in de tempel zo centraal staat, de vraag naar de verzoening van je zonde. Oh, daar konden de mensen prima antwoord op vinden. Doordat ze hun offers brachten. Dat deden ze toch? Lammetje, duif, graanoffer. Overal hadden ze wel offers voor en dat werkte prima. Dat liep gesmeerd. En die hele tempeldienst die ging maar door. Dag na dag, week na week, jaar na jaar, even aan een stuk. Hadden ze Jezus daarbij nodig? Nee, het ging prima zo. Voel je? Het gaat over een vorm van godsdienstigheid. Waar de diepe kern het hart uit weg is. Jezus. Alles wijst op hem en hem hebben ze niet nodig. Hij kan gemist worden. Wat hou je dan over? Ja, een prachtig regelmatig ritueel waar het hart uit is. En als Jezus die vijgenboom vervloekt, dan spreekt hij niet alleen zijn vloek uit over die vijgenboom, maar ook voor alles waar die vijgenboom ook voor staat, waar die symbolisch mee verbonden is. Een wereld die niet meer op Jezus zit te wachten. Een kerk, een vorm van godsdienstigheid die hem niet nodig heeft als het hart, als de kern. En nou wordt het tijd dat we die dingen eens wat meer naar ons eigen hart toe vertalen, vindt u niet? Hoe zit het bij onszelf? Kijk, je kunt natuurlijk hele dingen gaan roepen over de kerk van Dort, maar dat wil ik helemaal niet. Is de kerk van Dort een beetje te vergelijken met de tempel in Jeruzalem? Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Het gaat mij niet over de kerk van Dort. Ik wil het hebben over de mensen van de kerk, over u en jij en ik. Dit woord van het evangelie wil jou en mij persoonlijk aanspreken. Dus ga nou even zitten luisteren, niet met de oren voor je buurman of je buurvrouw, je kind of je kleinkind, maar voor jezelf. En wat is dan de grote, wat is dan de belangrijke vraag? Is Jezus het hart van jouw godsdienst? Is hij de kern van jouw geloof? Hoe belangrijk is Jezus in jouw leven? Niet in theorie, hè, maar in de praktijk. Als ik jou vraag hoeveel ruimte Jezus nou echt van je krijgt. Niet hoeveel ruimte hij eigenlijk van je zou moeten krijgen, maar hoeveel ruimte hij feitelijk van je krijgt. Wat zeg je dan? Nou, iedereen die zal dan moeten zeggen, niet genoeg. En dan is dat niet erg. Want het was toen nog niet de tijd voor vijgen. En het is nu nog niet de tijd voor de oogst voor de hemelschuur. Dat komt op een keer, maar nu nog niet. Maar dat betekent niet dat onder de bladeren er niet knoppen moeten zitten. Knoppen waar de kleine beginnende vruchtjes al zichtbaar worden. Is jouw geloof al opengebloeid? Is er al iets van geestelijke vrucht voor Jezus om te proeven? Moet je eens kijken met hoeveel verwachting Jezus al zoekt onder de bladeren van de vijgenboom, terwijl het nog niet eens de tijd is voor de vijgen. Terwijl die wel weet, het is nog niet de oogsttijd, maar zijn diepe verlangen, maar die eerste, die beginnende vrucht. Mag hij met evenveel verlangen jouw hart onderzoeken? Ook als de tijd van de oogst nog niet is aangebroken, zijn wederkomst. Dat hij nu al iets gaat proeven in jouw leven. Van zijn genade. Van zijn geest. Nou ja, zo mag het toch zijn, als het goed is. Maar die tempelgangers van toen, dat was anders dan de gelovigen van nu. Wij mogen een Messias verwachten, eenmaal op de wolken, die we al kennen. Want de winterkou van Goede Vrijdag en de voorjaarswarmte van Pasen zijn, als het goed is, toch al over je heen gegaan. Je geloof is toch al opengebloeid, of niet dan? Dan kan het toch alleen nog maar zomer worden? En als het bij jou niet zo is misschien, dan mag je toch vandaag nog jezelf biddend overgeven aan de genade van God. Heere God, geef dat ook in mijn leven. Dat mijn leven openbloeit voor u, mijn hart. En dat er vrucht komt voor u. Vervul mij met de genade van Christus. Met het leven uit zijn dood en opstanding. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die een hekel hebben aan het voorjaar. Je geniet er toch van als de zon weer buiten gaat schijnen na een winter vol kou. En in het voorjaar dan komt het nieuwe licht, een nieuw seizoen. Bekijk je het geestelijk, dan mag je zeggen, het nieuwe seizoen is door de komst van de Heer Jezus aangebroken. De zomer is in aantocht en straks wordt het een keer oogsttijd. Laat hem dan ook merken dat jij zo in het leven staat. Laat hij ook al de eerste vruchten mogen plukken van de vergeving en de genade die hij je schenkt. Misschien vind je dat best een beetje spannend. Ik wel tenminste, toen ik met deze preek bezig was. Dat je nou zegt, ja maar Heer Jezus, die vruchten, ze zijn nog echt niet rijp. Ik ben nog te hard, ik ben nog te bitter misschien. Ik ben nog te weinig liefdevol. Ik ben nog te weinig geestelijk. Er zijn nog zoveel andere dingen in mijn leven ook. Maar als hij nou eens op zoek is naar niet meer dan een voorproefje. Een voorproefje voor straks. En dat hij nu al iets van dat eerste in jouw leven wil proeven. En dat hij net zo als jij verlangt dat dat groter wordt. Dat dat rijper wordt. Maar dat er ook nu al wel het begin van is. Dan mag je toch bidden. Tot God die geest is en leven geeft. Dat die dingen werkelijkheid zijn in je hart. En God begrijpt wel dat je nog niet. Dat je nog niet helemaal in het voorjaar zo bent dan in de oogsttijd. Laat zijn genade dan in je groeien. Maar wees wel verbonden met hem, de Heer Jezus. Hij is die ene ware wijnstok. En als de tak daar maar aan vast zit, dan komt het met al die dingen wel in orde. Gebruik dan de tijd die je hier hebt op aarde niet om alleen maar blad te vormen. Want je kunt beter een kale boom zijn waar al iets van die beginnende vruchtjes aan zitten, dan een boom vol bladeren waar niks voor Jezus aan zit. Om het diepe verlangen naar de liefde van God in jouw leven te vinden. Dat is de les van de vijgenboom. Amen. We samen danken en bidden. De voorbeden die op de liturgie genoemd worden, die zullen vanmiddag door uw eigen predikant verricht worden. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat u uit bent op vrucht in ons leven en dat u er ook zelf aan werkt dat dat gaat gebeuren. Geef ons een hart vol vertrouwen en geloof in u. Dat u, Heer Jezus, als een onvruchtbare, als een vervloekte, aan het kruishout van Golgotha bent gestorven, juist om ons leven in bloei te zetten en vrucht te geven, geestelijke vrucht voor u. Een vrucht van liefde, blijdschap, vrede, geloof. Een vrucht die aangenaam is voor u, maar ook voor de mensen om ons heen. Laten wij vruchtdragers mogen zijn in uw naam. En wat daarvoor in de weg zit, wilt u dat wegnemen. Open onze harten. Maak uw gemeente vol van uw genade, uw waarheid en uw heerlijkheid. Wilt u dan ook geven wat nodig is in het gemeentelijke leven? We denken aan de verkiezing van de ambtsdragers die na deze dienst plaatsvindt. Wees met de broeders die op tal staan en wellicht al enige tijd erover aan het nadenken zijn. Wat zal er gebeuren als de roeping mijn kant uitkomt? We bidden ook voor mensen die in zo'n hele verkiezing, aan wie het dan voorbij gaat, dat u ook met hen verder de weg van het leven wilt gaan. En dat zij zich in uw dienst en in uw gemeente op een andere manier dan kunnen inzetten. We bidden u ook voor de gemeente als geheel. Dat we als gemeente ook met de woorden van het evangelie naar anderen proberen de brug over te steken. Wees daarom ook met de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. Dat mensen die daar komen iets mogen proeven van de vrucht die u in het leven geeft. En dat dat goed is. En mogen we zo ook bidden voor het grotere gebeuren van het hele kerkelijke leven. Als later deze week de klasses Dordrecht bijeenkomt. Geef dan wijsheid en geef wat nodig is om in goede orde de dingen van het kerkelijke leven te bespreken. En dat ook daar alles zal gebeuren in afhankelijkheid van u. En wilt u daar dan uw zegen aan verbinden. En ook als op woensdag de verkiezingen voor de provinciale staten gehouden worden. Heere, geef dat er ook steeds weer bestuurders zullen zijn. Die vanuit uw woord willen proberen in deze samenleving de lijnen te trekken. Zodat we ook daarin mogen merken, in overheidsinstellingen, maar ook in bedrijven, in fabrieken, in scholen, in instellingen die te maken hebben met hulpverlening en zorg, dat we altijd weer mogen merken dat het goed is om te proberen ons te laten inspireren vanuit uw woord en de vrucht die u ons in het leven geeft vanuit uw genade, om dat te delen met anderen. En mag zo ook iets van uw koninkrijk gezien worden, in het grote wereldgebeuren en in ons eigen leven. Wees ook verder deze zondag met ons. Breng ons ook vanmiddag weer samen rondom uw woord. We bidden het u en we danken u in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is lied 182, het zesde vers. Dank zij u, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan. We zingen als laatste vers lied 182, vers 6. ontvang de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze stemmingsvergadering. Ik stel voor dat we eerst beginnen met gebed. Daarna zal ik nog wat praktische mededelingen doen. Ik heb nog even een miniatuurdiaken die wat werkzaamheden verricht, maar het komt goed. Trouw Vader in de hemel, we danken u dat we als gemeente op dit moment bij elkaar mogen zijn om een verkiezingsvergadering te houden, waarin we met elkaar de gekandideerde broeders zullen stemmen die gekandideerd zijn om ouderling of diaken te zijn in de komende periode. Heren, we danken u dat we als gemeente een levende gemeente mogen zijn. Heren, we bidden wilt u ons daarin ook wijsheid geven als we zullen stemmen. Heren, we bidden dat we uw stem daarin mogen verstaan. U weet wat goed en wijs is voor de gemeente. Heren, we bidden voor de broeders die verkozen zijn, voor de gezinnen, waarin straks een bericht zal komen en zij een afweging moeten maken voor uw aangezicht. Wilt u ze daarbij helpen? Heren, we bidden zo om uw zegen over deze vergadering, dat het in goede orde mag verlopen. We danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Goed, een aantal zaken. Uit ervaring weet u wellicht of anders voor het eerst. Het is zo dat deze vergadering beginnen met het uitvoeren van de stemmingsprocedure door een aantal ambtsbroeders die bij u in de bank langskomen met stemmingformulieren. Het is de bedoeling dat u eerst uw handtekening plaatst op de presentielijst, die wordt doorgegeven in de bank. Daarna krijgt u een stembriefje en is het de bedoeling dat u op dat stembriefje aankruist voor 6 vacatures ouderling en 2 vacatures diakenen. Vervolgens zullen de presentielijsten en de stembriefjes worden ingenomen. Het is de bedoeling dat op dat moment wordt geteld of het aantal handtekening op de presentielijst en het aantal stembriefjes in uw bank klopt. En op dat moment, als dat klopt, dan worden ze hiervoor ingeleverd. Als dat niet klopt, zal er opnieuw moeten worden gestemd in uw bank. In ieder geval is het zo dat u in uw bank dan wordt verwacht langer te blijven. We zullen op dat moment de vergadering schorsen. En we zullen hier dan met een verkiezingscommissie bestaande uit 9 ouderlingen diakenen en 6 gemeenteleden de stemmen tellen. De gemeenteleden die dat zullen doen zijn bekend. Dat zijn Bert Wittekoek, Henry Locht, Rika Putters, Gerard Putters, Hans Veenstra en Annette Veenstra. Aan de broeders uit de raad wil ik vragen, als u wil blijven tellen, dat even door te geven. En in ieder geval niet te vertrekken voordat u zeker weet dat hier 9 ambtsbroeders achterblijven. We zijn blij dat u bij deze stemmingsvergadering aanwezig wilt zijn. Ik zal dan nog 1 keer de kandidaten voorlezen en hen, als ze aanwezig zijn, vragen even te gaan staan. Zodat iedereen die hier is gebleven ook weet wie gestemd wordt. Zoals u weet, de kandidaten zijn op alfabetische volgorde. Dan beginnen we bij broeder Hans Baks. Hans zit rechts van mij, voor mij bedoel ik. Broeder Tjasset Biewenga. Sorry. Bruggeman. Van Genderen. Achterin. Keizer. Helemaal achterin. Obbink. Verblauw. Visser. Wolting. Van den Berg. Boshoven, Van Herk, ook helemaal achterin, en Star. Prima, nou dan wil ik nu vragen of de broeders van de kerkraad naar voren komen om een presentielijst en stembriefjes op te halen. En een gebied van twee banken te zoeken en daar uit te delen. Twee banken. Ja, precies. Er zijn niet speciaal banken aangewezen per set. Er zijn geen pennen bij, volgens mij, toch? Wat zei je? Kees was eerder.
Ik heb geen pen, jongens. Ik heb geen pen.
In de bank is vast iemand die een pen heeft. We hebben geen pennen meegenomen, dus als mensen hun pen willen opofferen, dan zou dat heel gunstig zijn. Er zijn geen pennen. macht is dat. Goed, we hebben alles nageteld. We komen op 167 uitgebrachte stemmen en 80 schriftelijke stemmen. Dus ik schors de vergadering. Vanmiddag zal de uitslag u worden meegedeeld. De verkozen en niet gekozen broeders zullen allemaal telefonisch vanmiddag op de hoogte gesteld worden van de uitslag van de vergadering. Ik dank u wel. En nog 9 tellende broeders, graag.
Hey, sinds wanneer zijn we op 9?
Oké. Wacht even.
Wij hebben nu nog nodig. Hier. Nog deze in. Ja, als wij met twee en Sebastian zijn, dan is het. Ja, dan zijn ze drieën in jullie.
Dus Aad en Dirk gaan dan.
Ja, dat best wel doen. Maar, ja.
Ik was wel stel. Dan gaan we dat.
Deze zijn niet gevaar. Wij hebben de indruk dat iemand er lege stembriefjes bij gedaan heeft. Kijk, want iedereen fout. Alleen deze zijn niet opgevouwen. Dus ik denk dat de lege stembriefjes
zijn. Dat
moeten we even goed in de
gaten
houden.
Dat moeten we even goed checken natuurlijk.
Ja, precies. Want we moeten uiteindelijk aan die 167 komen.
Ja, precies. En de schriftelijke zijn al door een andere groep meegenomen, denk ik.
Ja, die zijn, die zijn meegenomen.
Ja.
Even kijken. Nou moet ik even kijken of dat... Dat is de oudste. Oh, kijk, die zijn kudde.
Er zit geen koffie bij, hè?
Meestal is het
koffie. Oh, ja, is er ineens koffie? Ja. Ik zat echt te rommelen.
Ik zag mijn koffie lopen.
Oh ja, mijn koffie. Nou, oh, heerlijk.
Ik hoop dat dat deze kant op komt.
Dat zijn totalen. Kijk, dit is een turflijst. Precies, ik wou zeggen, ik heb het gevoel dat de huisinstallatie aanstaat.